Een van de onderwerpen waar ik met nieuws veel mee bezig ben, omdat het afgelopen
5G.
Maanden... Nee.
TikTok.
Nee.
Is het iets mobiel, mobiele telefoonachtigs?
Ja, ja.
Huawei?
Nee.
Ah, ik geef het op. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Spieken, nummertje 132. Mijn naam is Wout. Ik zit vandaag in de podcast met, nou, je hoorde hem al eventjes giechelen. Arnoud Wokke.
Hoi.
Leuk dat je erbij bent. En Erik van Ballengooien.
Hi.
We kunnen zeggen terug van weg geweest. Want je was als begin september...
Tweede keer dat ik mijn opwachting mag maken. Dus
dat je de opwachting mag maken. En dat doen we omdat het natuurlijk gewoon gezellig is. Omdat je eigenlijk over alles kan meepraten. Maar ook omdat we over een aantal producten van Google willen gaan hebben. Want dit is misschien een klein beetje gek. Het is nu woensdagmiddag dat we dit opnemen. Vanavond is van Google een product launch event. Daar gaan ze meerdere dingen aankondigen. Normaal zouden we kunnen zeggen, gaan we dan de podcast verschuiven, dat we dat een donderdag opnemen, maar het wil gewoon zo dat echt nog meer dan normaal alles alweer gelekt is. Er komt een Pixel 4 A5G, een Pixel 5, een nieuwe Chromecast die gewoon al te koop is in Amerika op dit moment,
ja.
Terwijl die nog eens aangekondigd is.
Dus we durven echt lekker 2.0, Wout.
Dus we durven hem wel aan om alvast over deze producten te praten, omdat we ervan uitgaan dat er niet heel veel nieuwe dingen vanavond nog komen. Maar wie weet... Hebben we nog iets
uit de Hooghoed, maar
een mooi staartje voor volgende week dan. Maar voordat we dat gaan doen, de highlights. En Arnoud, jij hebt mij compleet in duister gelaten, want ik zie niks staan in ons voorbereidingsdocument. Dus blow me away.
Ja, spannend hè. Het is weer eens een van de onderwerpen waar ik met nieuws veel mee bezig ben, omdat het afgelopen
5G.
Maanden... Nee.
TikTok.
Nee.
Oh,
probeer nog een keer. Nu moet, nu moet je dichterbij.
Waar hou jij je veel mee weten? 5G, TikTok. Is het iets mobiel, mobiele telefoonachtigs?
Ja, ja.
Huawei?
Nee.
Ah, ik geef het op. Zo wordt geen leuke podcast, zelfs alleen maar Wout die raden.
Mooi nieuw format. Nee, het is het App Store monopolie en specifiek het juridische gedoe eromheen. Deze keer is er weer een nieuwe ontwikkeling, namelijk... Dat, en ik wil dit goed zeggen, dus ik doe het uit mijn hoofd. Spotify, Epic Games, Deezer, Tile, Basecamp en nog een aantal andere waarvan ik de naam echt niet heb onthouden. Samen een soort van coalitie hebben opgericht om bij overheden te lobbyen voor regulering van downloadwinkels op smartphones. Dus de App Store en de Play Store, want de rest telt niet echt mee. Je kan F-Droid proberen te reguleren, maar daar heeft natuurlijk niemand het aan. Dus, en ik vond dat een opvallende ontwikkeling, omdat, zeg maar, de uitdrukking gaat, nood maakt vreemde bedgenoten. En dat is in dit geval natuurlijk ook wel een beetje waar, want en Spotify en Deezer zitten erin. Dat zijn gewoon concurrenten, die doen letterlijk hetzelfde, namelijk een streamingdienst aanbieden. En die zijn er ook samen ingestapt en Tile zit erbij, terwijl Apple heeft nog niks concurrerends. Gaat dat waarschijnlijk wel aankondigen met die AirTags die eraan komen. Want Tile die maakt van die dingetjes die je aan je sleutelbos kan doen. En dan gaat die piepen als je het niet kan vinden. En je drukt in de app op de knop. En die gaan dus samen optrekken tegen vooral Apple, denk ik.
Ook niet een beetje Android?
Ja, een beetje wel. Maar op Android is de nood wat minder hoog. Want als je daarom de Play Store wil heenwerken, dan is dat niet wenselijk, maar het kan in elk geval.
Want wat ik interessant vind in deze context, en ik weet even niet wat de volgorde van deze aankondiging is, dat Google ook heeft laten vallen al, de Android 11 is net uit, wat kunnen we in Android 12 verwachten? Nou, onder andere gaan we het makkelijker maken om alternatieve app stores te faciliteren met behoud van veiligheid en dat soort dingen. Dus...
Ja,
dit lijkt er helemaal op elkaar in te haken. Maar ik weet niet of dat al van plan waren of dat het enigszins een reactie is.
Nou, dit is natuurlijk een reactie, want dit is dat gebeurt altijd als je bedrijven richting de hoek duwt van antitrust. Dan gaan ze maatregelen nemen om weer uit die hoek te komen. En dit is typisch zo'n een, want als je zegt van, als je de case wil maken van het gebruik van App stores, downloadwinkels van anderen op Android is moeilijk. En Google heeft het net makkelijker gemaakt.
Hebben al laten zien, nee meneer de toezichthouder, we zijn al heel druk bezig hoor. Want we zijn allemaal mooie dingen aan het maken.
Ja, ja klopt. Dus ik denk dat je het wel echt in dat licht moet zien. En het was trouwens een aankondiging echt met twee medailles. De andere kant van de medaille was dat ze nu echt strikter gaan. Ik zoek een vertaling voor enforcen. Help me.
Ja,
handhaven.
Handhaven, inderdaad. Want dat vond ik inderdaad opvallend. Want tot nu toe, al die antitrust dingen, dat leek zich allemaal op Apple te richten. En Google zat eigenlijk een beetje in de luwte. Naar mijn idee gewoon als lachende derde met de armen over elkaar. En ze kondigde inderdaad aan dat ze nu meer siteloading, als het ware, eigenlijk alternatieve app stores gaan toestaan. Maar tegelijkertijd ook wel heel duidelijk die melding van, joh, als je bij ons in de store zit, dan moet je ook wel echt die 30% afdragen en niet bijvoorbeeld direct creditcardbetalingen toestaan. En daarmee leggen ze hun hoofd ook wel weer een klein beetje op het hakblok richting van die partijen die zich nu aan het verenigen zijn.
Ik snap niet hoe dit PR technisch werkt.
En nog pikant detail, een van de partijen die nu zo'n omweg gebruikt in de Play Store en die dus mensen zelf om een creditcard vraagt, is hier weer Spotify. Dus dit heeft echt meerdere kanten. Ik vind het echt super interessant. Want dit
ik snap niet. Dan zit je bij Google op een marketing of PR afdeling. Zeg je zo, ze krijgen wel klappen bij Apple, zeg, met Epic. Jezus, dat is echt. En maar vast blijven houden aan die 30%. Nou, ben blij dat ik niet nu zo in de spotlight staat. En dan zeggen ze opeens, weet je wat wij even naar buiten gaan brengen? Dat wij ook double down gaan doen op. Dus ik snap wel dat je duidelijkheid wil creëren voor de mensen in de vragen zullen binnenkomen. Maar ik heb ook het idee dat ze er ook wel trots mee naar buiten kwamen bijna.
Ja,
en dat voelt, wat Erik zegt, echt als hoofd op hakblok.
Maar aan de andere kant, Wout, misschien ben je het vergeten, want het was inderdaad een soort van bijzin van het Epic klaagt Apple aan nieuws. Maar Epic klaagt er een tweede bedrijf aan en dat was Google, vanwege ongeveer dezelfde dingen op Android. Dus het is zeker niet zo dat Epic Google is vergeten of dat het alleen, ja, Apple die trapt harder terug. De zaak is ook al begonnen. De afgelopen maandag was de eerste virtuele zitting via Zoom. En daarbij zijn er gelijk wat pikante dingen gezegd. Zo vond de rechter dat Epic het wel een beetje over zichzelf had afgeroepen door die betalingen erin te zetten. Dat de schade die ze leiden, dat ze dat echt wel aan hunzelf te wijten hebben. Dat staat nog los van de zaak of Apple natuurlijk machtsmisbruik pleegt. Maar dat was een losse constatering en geen rechtelijke uitspraak nog. Maar dat trekt dus meer de aandacht nu. Maar die aanklacht tegen Google ligt er ook nog steeds. En daar zal dus, denk ik, ook een zaak van komen. En dan is er weer wat meer aandacht voor die kant, denk ik.
Nee, op zich is het verhaal van Google natuurlijk beter. Als je in de Play Store wil staan, dan moet je aan al die regels houden. Maar kijk, we zijn heel goed andere stores aan het dan gaan we daar service verbieden en zo, om dat allemaal goed te integreren. Maar de vraag is ook een beetje, veel meer dan dat hebben ze volgens mij niet gezegd, hoor, wat dat dan precies in zou moeten houden.
Nee, klopt. Nee, en ik kan wel wat dingen verzinnen, dus laat ik even wat dingen verzinnen. Je kan nu met een downloadwinkel van een derde, kan je niet automatisch updates doen. De Play Store kan dat wel en anderen kunnen dat niet. En dat is natuurlijk iets wat je wilt. Als je een andere App Store gebruikt, primair, dan moet je handmatig installaties van updates doen. En dat is gewoon niet ideaal. Dat willen de meeste mensen helemaal niet. Dat is een soort van beheer wat je niet aan gebruikers wil overlaten.
Niet zo'n standaard, zo'n pop-up van dat je aan het siteloaden bent? Of van deze applicatie, deze store wil een andere APK installeren. Dit kan onveilig zijn.
Ja, dat heb ik bij sommigen ook wel gezien. Ik moet zeggen, dat was volgens mij niet bij allemaal, want vorig jaar, een jaar geleden ongeveer, heb ik een heleboel alternatieve downloadwinkels gebruikt toen ik uitzocht wat Huawei kon zonder Play Store. En het viel me op dat toen ook al dat de interface verschilt per downloadwinkel. Dus kennelijk is er al wel een soort van gelaagdheid daarin. Maar ja, ik denk inderdaad dat ook beter zou kunnen. Maar dat alle downloadwinkels zouden moeten kunnen functioneren zoals de Play Store dat ook doet. En misschien dat daar een soort keuringssysteem aan vooraf gaat. Dat er niet allemaal shady downloadwinkels automatische updates doen die vervolgens malware op je telefoon zetten. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien.
Maar wat ik ook nog wel benieuwd naar ben, kijk, dit is een antwoord of een oplossing voor bijvoorbeeld Epic. Die zegt van, we hebben ook de Epic Game Store. Die bestaat ook al op Windows. Of misschien krijg je nu EA Play. Of je krijgt die van Ubisoft. Maar een bedrijf als Spotify, waarvan Google nu zegt, als je in de Play Store staat, moet je 30% afdragen. Daar is dit geen oplossing voor. Dat biedt hun geen soelaas. Of moet Spotify dan de Spotify App Store gaan maken, waarbinnen de enige app die aangeboden is Spotify is?
Nee, maar dat is ook niet, dat is niet het doel van Spotify per se. Maar wat je ziet op de gamesmarkt, hebben we ook wel eens met Jur over gehad, is inderdaad, als je die alternatieve downloadwinkels hebt, dan zie je ook dat ze gaan concurreren onderling, onder meer op basis van het tarief wat ontwikkelaars, of in dat geval gameontwikkelaars, moeten afdragen. Want Steam doet 30%, maar de Epic Game Store doet 12%
Ja, en als je de Unreal Engine gebruikt, dan is het soms gratis zelfs. En...
Ja, dus en ik denk dat het soort concurrentie is waar Epic het over heeft. Zo van, omdat er nu geen concurrentie is, betaal je voor de betaalmethode, waar je bij andere betaalmethoden misschien 3% afdraagt, omdat je hun betaalmethode gebruikt, is dat bij Google en Apple 30%. En dat is dus 10 keer zoveel. En dat komt door het gebrek aan concurrentie, betoogt Epic. En ja, als je het op die manier ziet, dan zit daar wat in natuurlijk.
Nee, maar dus het gaat over twee assen. Voor Epic, die ook een eigen distributieplatform heeft, zou zo'n Android-oplossing een oplossing kunnen zijn. Maar uiteindelijk wil je in de Play Store staan. Spotify wil in de Play Store staan en wil ook mensen vanuit de app een abonnement kunnen laten afsluiten. Daarvan heeft Google gezegd, ja, maar daar gaan we nu ook strenger op reguleren. Dus is dat dan die lobbygroep die nu opgericht is, die dat wil aanpakken?
Nee, het gaat ja en nee. Ja, het gaat inderdaad ook om de koppeling tussen de downloadwinkel aan de ene kant en de betaalmethode aan de andere kant. Die hebben Google en Apple nu echt met elkaar gelinkt op een manier die niet los te halen is. En dat is iets waar ze bezwaar tegen maken, want dat is een soort van koppelverkoop. Hè? Op het moment dat je bij een winkel koopt, dan gebruik je hun betaalmethode. In plaats van dat ze zeggen, ja, je kan Apple Pay gebruiken, maar hier, je kan ook je eigen creditcard geven of een ander betaalsysteem gebruiken. En ze willen het liefst dat daar dus alternatieven in komen.
Ik snap hem. Hebben ze gezegd hoe ze oké, ze hebben nu een clubje gevormd. En wat voor stappen gaan ze nu ondernemen? Ze gaan lobbyen.
Ja, en dat gebeurt bijna per definitie achter de schermen. Dus ik denk niet dat ik er heel veel van over kan gaan schrijven. Maar de regelgeving hangt ook al een paar jaar in de lucht. In Europa is er wel wat onderzoeken naar. En in de VS ook. Dus ik denk dat wat dat betreft dat dit op een moment komt dat dat al een beetje... Nou ja, dat die machine al een beetje op stoom aan het komen was. Dus ik denk dat we inderdaad wel iets richting regulering kunnen gaan zien de komende jaren. Maar ik ben heel benieuwd.
We gaan het hopelijk ook een beetje aan de voorkant merken. In ieder geval misschien dat het eerste wel wat we gaan merken is in Android in ieder geval die alternatieve app stores. Want als we even doorrekenen, ze beginnen steeds vroeger met die Android beta's. Dat zal dan ergens in maart volgend jaar zijn. Dat daar misschien wel de eerste testdingetjes van erbij te komen.
Maar ik vraag me wel een beetje af, wie zit er als consument aan de consumentenkant te wachten op een extra app store? Als alles in de Play Store staat en zeker ook als je weet dat met dingen als Play Protect tegenwoordig die veiligheid best goed geregeld is. Ik zit er helemaal niet op te wachten als ik gewoon als consument kijk om nog weer een andere app store erop te gaan zetten. En ik denk ook voor het probleem wat je net aangaf, want ik zat na te denken als bijvoorbeeld een Ubisoft zijn eigen store als het ware heeft zometeen. Hoe krijg je die store op je telefoon? Die zou je dan toch ook weer waarschijnlijk via Google Play moeten downloaden. En is dan ook nog weer alles wat in die store zit gebonden aan die 30%? Hoe gaan we eruit komen?
Nou, dat is een goede. Ik denk dat dat onderdeel wordt van het Android 12 verhaal. Van wij gaan het makkelijker maken om alternatieve app stores te installeren. Dan zal dat denk ik ook precies jouw punt van hoe krijg je dat ding er enigszins normaal op zonder door allemaal hoepels te springen. Ja. Dan zal dat er wel onderdeel zijn. Maar ik snap je vraag. Kijk, hoeveel gebruikers van Windows zaten te wachten op een browserkeuzescherm? een aantal, denk ik. Maar het grootste deel is, ja, doe eens niet. Dat valt me. En dat nee, is altijd met antitrustmaatregelen.
Browsers zijn echt nog verschillende programma's. Kun je gewoon zeggen, ik moet die Microsoft browser niet. Ik bedoel, dat kan me heel goed voorstellen. Maar de Play Store is alleen maar een doorgeefluik van software. En dat werkt op zich goed. Dus waarom zou je daar een ander luik voor willen hebben als consument, als het jou in de portemonnee niet raakt? Ik bedoel, als het in de portemonnee verschil gaat maken, dan gaan mensen natuurlijk shoppen. Maar zolang dat niet het geval is, ja, zie ik als consument in ieder geval echt geen meerwaarde in meerdere stores op mijn telefoon.
Maar dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren. Hè? Dat je een Spotify abonnement kan afsluiten met de app uit de Play Store. En dan kost het je €12 per maand.
Ja.
En uit de Epic Store, als daar Spotify in komt, maar hey, ze werken toch al samen, dan is het ineens €10 per maand. Ja, en dan ga je het.
Maar hoe ga je dat weer als gebruiker ontdekken? En hoe ga je dus, moet je dan dus denken, ik wil deze app hebben. Ik ga even alle stores checken die ik geïnstalleerd heb staan, waar die het goedkoop. Er komen dus nu weer nieuwe appjes uit. Een soort van Pricewatch voor mobiele apps.
Wij moeten daar met de Pricewatch gewoon keihard mee aan de slag straks.
Even een paar API's eraan koppelen. Van waar kan ik dit... Het is ook wel een mooi bruggetje naar die Chromecast van Google. Dat je ook hetzelfde natuurlijk hebt met videodiensten. Oké, ik wil deze film huren ergens. Bij welke van de diensten wil ik hem halen en waar is hij het goedkoop? Dus ik denk dat het hele een soort van orde scheppen in de chaos van al die verschillende diensten en stores en dat een beetje aggregeren op een rijtje zetten. Ik denk dat daar dan wel weer een nieuw businessmodel in zit.
Ja, want er is geen centrale database voor ons nog.
Nee.
Dus ja, dat is wel
interesting.
Dat is wel lastig.
Erik, jij wilt hebben over jouw grote held.
Nou, ik was eigenlijk een beetje op zoek naar positief nieuws. En in de techwereld kon ik het niet zo heel direct vinden deze week, als ik eerlijk ben. En ik neem dit op woensdag en ik zat vanmorgen eventjes het eerste presidentiële debat in Amerika terug te kijken. En daar werd ik zo ongelooflijk verdrietig van. Maar er was ook tegenovergesteld nieuws en dat vond ik gewoon heel erg grappig dat David Attenborough, die bekende documentairemaker, die is deze week lid geworden van Instagram. En die had meteen het record verbroken van het eerst naar 1 miljoen volgers op Insta. Dus binnen 4 uur en 3 kwartier had hij 1 miljoen volgers. En daarmee had hij, de vorige was volgens mij Jennifer Aniston, had hij met 1/2 uur of zo verbroken. En ik vind dat gewoon leuk, want het geeft aan dat, dus, en ik word er gewoon blij van, want dat is iemand die wat te melden heeft, die niet altijd de positieve boodschap heeft, maar wel gewoon een inhoudelijke boodschap. Iemand iemand met inhoud die gewoon een goed verhaal heeft. En die dus ook op een modern platform als Instagram nog zeker wel gewoon aan bod kan komen. Ondanks
volg je
een hele oude basis. Ik volg hem zeker, ja. En het is ook mooi. Hij doet
ik pak
ook,
gewoon meteen mijn telefoon erbij.
Die man is 94 en onder zijn eerste post stond ook meteen van hij doet dit niet zelf. Het zijn 2 producers van zijn laatste documentaire die het beheren. Maar hij neemt dus wel filmpjes op voor Instagram. En ik vind dat gewoon mooi dat iemand die gewoon echt inhoudelijk wat te melden heeft, dat hij ook op zo'n platform en dus hopelijk ook gewoon door een jongere doelgroep gewoon gevolgd wordt. En hij staat inmiddels op 4,4 miljoen volgers. Dat is,
nee hoor, 4,8. Live 4,8. Kijk, nu eentje extra, want ik volg hem ook.
En dan valt er nog wat te winnen, want Cristiano Ronaldo is met 238 miljoen nog net ietsjes groter. Maar toch, ik vond dat gewoon mooi om te zien. Dat zijn oude baas gewoon Instagram opgaat en meteen een paar records pakt.
Heb je
ook al iets inhoudelijks van hem gezien daar, Erik?
Nou, hij post tot nu toe wat korte clips. En met name ook wel om de nieuwe documentaire die hij heeft onder de aandacht te brengen. Maar ja, het mooie is, deze man is natuurlijk heel erg bezig met de laatste tijd sowieso met climate change. En om dat onder de aandacht te krijgen. En ik vond dat, zeker nadat ik vanmorgen eventjes wat had gekeken van die Amerikaanse, van het presidentiële debat. Wat echt alleen maar gescheld en ja, elkaar in de reden vallen en zo niet gentleman-like. En dan het tegenovergestelde wat ook nog steeds kan, dat daar werd ik blij van.
Ja, ik zit meteen eventjes mee te loeren. Maar inderdaad, gewoon mooie berichtjes en video's voor zijn Instagram-volgers. Gecombineerd met clipjes en interviews en zo.
Ja.
Ik heb ook een paar van die accounts die ik op social media volg om een beetje weer tegengewicht te bieden aan alle narigheid in de wereld. Op Twitter is ook een hele goede, is Dog Thoughts. Dat zijn allemaal posts geschreven uit de gedachten van een hond. En honden zijn altijd vrolijk en blij. En die zijn gewoon blij met hun baasje. en ook We Rate Dogs. En er worden gewoon foto's van honden gerate. En die krijgen altijd 13 uit 10. Want ze zijn altijd een good boy. En dat soort dingen. Maar er zijn wel gewoon meer van dat soort
kleine lichtpuntjes.
Een beetje silly social media accountjes. Maar dat vind ik wel leuk. Dat als je door je feed heen scrolt. Dat je, oh ja, dat is gewoon puur gezellig en puur leuk.
Maar pas je daar de mensen of de accounts die je volgt op aan, Erik? Dat het een beetje een mix is van het nieuws wat je wil volgen aan de ene kant en wat leuke dingetjes aan de andere kant. Want je wil natuurlijk niet dat je Instagram een pool van depressie wordt. Dat snap ik wel.
Nee, het is bij mij wel een mix. En ik probeer dat op Twitter ook wel te doen. Ik moet zeggen, op Twitter ben ik, want voor een nadeel van social media is natuurlijk dat je heel erg in een filterbubbel terechtkomt die je zelf samenstelt. Ik moet wel zeggen dat ik op Twitter werd ik op een gegeven moment zo een beetje verdrietig van al de negativiteit die daar heerst, dat ik daar wel een hoop accounts eruit ben gaan gooien die altijd alleen maar dingen posten waar ik zelf niet blij van word of gewoon überhaupt negativiteit in brede zin post. Dus daar op Twitter zit ik meer in een filterbubbel. Op Insta gaat het meer om plaatjes, dus volg ik eigenlijk van alles en nog wat en nu dus ook Sir David Attenborough.
En wat ik daar trouwens bij Twitter in de ontwikkeling, hoe die client zich ontwikkelt, niet zo'n goede ontwikkeling vind, is dat natuurlijk ook steeds meer content in die timeline zet van mensen die je helemaal niet volgt. Maar bijvoorbeeld Arnoud Wokke, die volgt die persoon. Ja. En die persoon heeft iets geliked en daarom kreeg ik het te zien. En ik merk dan af en toe dat ik gewoon zit te scrollen, denk ik, ja, maar de helft is van mensen die ik helemaal niet volg. En waarom zie ik dit? En dan,
nee, en dat vind ik inderdaad ook. En ik postte daar pas ook een vraag over van, is daar onderuit te komen? En toen reageerden mensen ook, ja, met een alternatieve client is daar onderuit te komen. Want over het algemeen zijn dat ook allemaal, over het algemeen zijn dat clickbait-achtige dingen die daardoor naar boven komen, die ik per definitie helemaal niet interessant
dat
vind.
Dat zijn dingen die engagement genereren.
Ja, dat is een mooie manier om het te zeggen, maar het zijn allemaal dingen waarvoor ik niet mijn Twitter open als ik dat.
Netjes elke keer in de client dat pijlt naar beneden aan het aantikken van not interested, show me viewers. Mijn instelling is nog dat ik nog probeer het algoritme te trainen.
Succes with that.
Ja, nee, dankjewel.
Maar Instagram draait nu toch vooral om stories. Het is toch dat je opent de app en je gaat je stories door en dan sluit je hem weer.
Ik niet.
Ja, dat kan je zelf kiezen. Ik bedoel, ja, je kan gewoon scrollen door de feed of je kan inderdaad bovenaan de stories bekijken.
Daar ben ik veel te oud voor, joh. Al die gekke...
Wat je wil.
Maar hoe gebruik jij het dan, Arnoud? Jij doet alleen maar stories checken?
Ja, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb mijn sociale media gebruik echt ernstig teruggedrongen afgelopen jaren. Want
alleen nog TikTok?
Echt niet vrolijk van. TikTok, daar maak ik wel degelijk ruimte voor. Ik vind het, maar dat is ook zoiets waar je... Daar bouw je een filterbubbel op zonder dat je verder iets kiest. Dus hij genereert de volgende video's op basis van waar je lang naar hebt gekeken. En ik kijk er niet alleen naar, dat doe ik samen met mijn zoontje. En dat zijn dus vooral dansjes. Dus ik krijg vooral dansjes en dat is heel vrolijk. Dus dat is iets waar ik heel
nu
vrolijk
nu is het wachten tot David Attenborough op TikTok gaat. En je voelt hem al en dansjes
en een dansje gaat doen.
Dan is het compleet.
Ja, inderdaad. Maar op Instagram, daar kom ik niet zo heel vaak meer. Want ik merkte gewoon dat ik daar niet blijer van werd. Dus ik heb dat ernstig beperkt. En Twitter is nog vaak wel een soort van vervanging voor de RSS-reader. Voor de oudere luisteraars onder ons, dat is een plek waar je al het nieuws verzamelt. Alle headlines van alle sites.
Als journalist kun je op Twitter echt een hele goede filterbubbel creëren. Ja. En nou, nogmaals, interessante mensen volgen en dat soort dingen. Ik moet zeggen, het is wel grappig hoe dat bij iedereen zo anders is. Want mijn Instagram, vroeger was Instagram een platform waar je mooie plaatjes postte. Dat is al lang niet meer, maar zo gebruik ik het nog steeds wel. Dus ik volg heel veel fotografen. Of YouTubers en dan die al heel erg veel met foto en video doen. Dus ik scroll echt vaak gewoon, ik zie wel mooie landschapjes en zonsondergangen en hele vette video's. En het is een heel visueel medium voor mij. Terwijl je hebt natuurlijk ook mensen die volgen Famke Louise en de vrienden. En dat soort dingen zie ik dan weer helemaal niet.
Nee, ja, daar doe ik dus niet aan mee. Sorry, die
je maakt die gewoon,
maak hem gewoon af.
Nou, weet je waar ik niet aan mee doe? Dat is echt... Oké, jullie weten, ik hou van smart home. En ik ga best ver in de zin van... Ik vind het prima dat ik een Google Assistant speaker heb. Want ik weet waar ik aan begin. Ik weet waar ik ja op zeg. Ik denk na over wat ik in de cloud opsla. Niet te veel, maar ik weet wanneer ik het doe. Maar een drone beveiligingscamera die door mijn huis vliegt van Amazon... Dat is zo ongeveer waar ik de grens trek... en dat is dus ook wat Ring dan inderdaad heeft laten zien van de week. Want je hebt natuurlijk van Ring al de deurbellen. Die eigenlijk, dat is ook al een heel gek verhaal altijd, hè, van mag dat nou niet? Heel persoonlijk, wat laatst met de VVE, met het appartementencomplex, ook een overleg over hoe het nou met camera's zat. Zat ik even ons artikel van Thijs erbij te halen van nou, dat hebben we laatst uitgezocht waar ik werk. En eigenlijk is het een heel gek dat de politie het allemaal zegt, dit testen gaan doen terwijl het niet mag. Maar anyway, dus... Ring is al een bedrijf waar mensen, kan ik voorstellen, bepaalde gevoelens bij hebben. Van ja, wil je die camera's wel? Wat mag er eigenlijk? Waar mag je ze op richten? Drones zijn natuurlijk cool. Dus misschien dachten ze, nou, dan combineren we gewoon dat met iets heel cools. Maar het idee is dus dat je, voor mensen die het niet gezien hebben, je hebt een soort van vierkant doosje. Dat is een beetje net als dat je stofzuigerrobot naar zijn nest terug gaat als hij klaar is. Daar zit een vliegend cameraatje in. En je kan hem dus, wat ik begrijp, remote besturen. Dus stel, er gaat een alarm af of een bewegingssensor en je denkt, goh, is er een dief in mijn huis? Dan pak je je telefoon, dan stijg je op, dan vlieg je naar, weet ik veel, de achterdeur, waar je dan denkt dat die is. En dan is voor mij het idee dat hij dat ding ziet vliegen en dan hard wegrent. Er zit nog geen...
Dat zag je in het filmpje inderdaad.
Er zit nog geen, taser ingebouwd of zo, dat je dan nog zelf iets kan doen. Maar ik dacht wel een klein beetje... Dit had letterlijk een 1 april filmpje kunnen zijn, dacht ik toen ik het zag. En dat iedereen dacht, ah, leuk, zo over de top, 1 april. En toen dacht ik, oh nee, dit bestaat. Ik weet niet, jullie hebben het vastgezien. Wat was jullie gevoel erbij?
Ja, ik hou ook van smart home. En ik zou dit ook niet in huis willen hebben. Ik heb ook heel veel vragen ook in hoeverre ze dit ding nou ook autonoom willen gaan laten vliegen. Want als het inderdaad iets is wat je op afstand bestuurt, dan... valt er wat mij betreft nog wat voor te zeggen. Als het ding is wat ook autonoom ineens gaat bedenken dat hij nu iets wil gaan doen, dan wordt het al een stuk lastiger. Amazon zei wel gelijk, of Ring zei, ja, hij maakt geluid, dus je weet meteen als die lucht ingaat. Daar moet je om lachen wellicht, maar dat is wel waar. Want ik denk dat iedereen al die Google Homes en zo die je in huis hebt staan, die vergeet je op een gegeven moment. Terwijl die natuurlijk ook, in theorie althans, continu naar je luisteren. We weten wel, die wachten op weekwoorden en we weten ook van sniffers en zo dat er in principe ook echt niks het net op gaat zolang dat weekwoord niet is gezegd. Maar die dingen kunnen ook gehackt worden. Aan de andere kant, deze drone zit in zijn potje. De camera is onder in dat potje uit beeld totdat die echt begint te vliegen. Dus je weet wel echt wanneer die wat aan het doen is. Maar ik had hier enorm Minority Report idee bij. Ik moet die film ook nog weer eens terug gaan terugkijken. Want ik weet niet wanneer die was, maar toen die uitkwam dacht iedereen van heel grappig, maar dat is echt nog zo ver weg. En ondertussen is er al zoveel van wat we in die film hebben gezien ons dagelijks leven ingekomen of staat op het punt om het dagelijks leven in te komen, waarbij we eigenlijk nauwelijks van met onze ogen knipperen van willen we dit wel?
Maar dit is natuurlijk een beetje voor de type persoon dat misschien en voor inbraken, maar wat je ook al zag. Zijn jullie het soort mensen die zeg maar in de auto op weg naar Frankrijk zitten en denken, shit, heb ik de achterdeur op slot gedaan, staat gas nog aan? Daar zou je het ook voor kunnen inzetten. Van, ik ben niet thuis, maar ik wil even controleren of heb ik dit wel het raam wel dicht gedaan? Of ja, het is aan de andere kant wat Erik zegt, dat vind ik op zich wel valide. Hij zit in een cradle waar hij niet kan filmen, want het ding is dicht. Dus zodra hij lang niet vliegt, dan is er ook niks. Maar het idee om niet gewoon een drone door je huis te gaan vliegen. Ja, ik weet niet. Ik heb het één keer, heb ik op de redactie geprobeerd met een drone binnen te vliegen. Dat weet collega Luc nog wel. Luc, als je deze video edit, ja, we hebben het er weer over. dat is ook een keer misgegaan. Want je gaat zo tegen je meubels aan en dat soort dingen.
Ja, dat is een kwestie van goede sensoren. Weet ook van Flydio, die hebben ook zo'n drone die echt ontzettend goed autonoom kan vliegen. Want volgens mij is het idee nu ook wel dat dit ding echt autonoom kan vliegen. Dus dat die ook echt zonder dat je zelf dus als een soort met een soort afstandsbediening in je hand zit, zijn ding gaat doen. Ik vraag me wel af. Ja, technisch gezien ben ik hier wel heel erg geïnteresseerd, laat ik het zo zeggen. Omdat het een klein ding is wat ook niet super duur lijkt te worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dit allemaal voor elkaar krijgen. En hoe ze er dus ook voor zorgen dat hij niet heel je huis aan bonken vliegt. Ik denk voor mensen met huisdieren dat het trouwens ook nog wel grappig is. Als een kat of een hond dat ding voorbij ziet komen, vraag ik me af wat die daarmee doen. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit technisch werkt. Maar ik zou het zelf niet in huis hebben. Op een of andere manier voelt dit toch net als een stap te ver voor mij.
Arnoud, huisdrone, yay or nay?
Ik vind het. Ik merk bij jou een sterkere afkeer dan bij sommige andere dingen. En ik voel juist een minder sterke afkeer dan bijvoorbeeld dan bij een slimme deurbel of bij een slimme speaker. Die zou ik echt veel minder snel in huis halen dan dit ding hier. Zo zie ik nog daadwerkelijk wel de toepassing. En ik zie ook dat ik kan hem, als de beloftes waargemaakt worden, gewoon onder controle houden op een manier dat die privacy niet schendt op het moment dat ik in huis ben. Dus ja, als ik zo iemand zou zijn die de hele tijd denkt, heb ik het gas aan laten staan? Nou, had ik dit wel overwogen, maar zo iemand ben ik niet. Dus ik zou het niet in huis houden, maar ik zou hier minder tegen hebben dan tegen een slimme speaker. Die toch altijd weer, zo weten we allemaal inmiddels, naar de audio die hij per ongeluk opneemt, toch doorstuurt en daardoor aan mensen laat horen als dat weer gebeurt op een manier die ik niet wil.
Wat je laatste punt, dat hij constant doorstuurt, dat het gewoon af en toe fout gaat, bedoel je?
Nee, het gaat af en toe fout en hij stuurt af en toe snippets door naar een slimme speaker. Stuurt snippets door naar menselijke verbeteraars van de kunstmatige intelligentie, zeg maar. En dat kan je nu wel meer uitzetten en zo. Dus het is nu minder een ding dan een paar jaar geleden. Maar ja, ik weet, jij hebt hem al een paar jaar in huis. Dus jij hebt daar ook mee te maken gehad. En je hebt toen ook moeten ontdekken dat ding je privacy daadwerkelijk schond. Nou ja, en dat lijkt me heftiger dan dit.
Dat is wat ik net ook zei. Ik heb ook meerdere van die Google Home apparaten in huis. En in de eerste paar weken dat ze er staan, nou misschien niet eens de eerste paar weken, in de eerste dag hou je daar continu rekening mee. Maar op een gegeven moment is het er gewoon. En inderdaad wat je zegt, je gaat ervan uit dat hij niet meeluistert, maar er kan altijd wat misgaan. En ik hou over het algemeen geen heel erg geheimgevoelige gesprek hier in huis, maar voor hetzelfde geld gaat er dus wel iets net op en wordt het inderdaad door een persoon beluisterd. Technisch gewoon mogelijk natuurlijk. En je weet het niet.
Nee. Nou, behalve dat ik wel het idee heb dat het heel snel ontdekt wordt als het gebeurt. Omdat het hele internet er wel zomaar zo scherp op is. Heb ik niet het idee dat dit lang. Stel dat er echt gewoon een bug in de software zou kunnen zitten, dat er dingen doorgestuurd worden. Er is altijd wel iemand die ergens in een week die pakketjes aan het sniffen is. Het is verliefd. Maar de reden dat ik een klein beetje gekscherend over die drone ben, omdat het is natuurlijk een enorm overengineering van een heel klein probleem. En dan kijken, wat voor technologie kunnen we er allemaal tegen aansmijten? Want je kan op heel veel andere manieren heb ik het gas aan oplossen. Of ik heb het gas uitgezet oplossen, zeg maar. Dus het is meer de complete absurdheid van een in-house drone als een oplossing. Want ik denk, ja, maar er zijn misschien ook makkelijkere manieren om hetzelfde probleem op te lossen.
Maar ik zie het meer als een soort van privacy-vriendelijkere manier van beveiligingscamera's installeren. Want als je je huis helemaal in de gaten wil houden, heb je er best wel veel nodig, afhankelijk van hoe groot je huis is. En je laat ze de hele tijd meedraaien. En dit werkt met in combinatie met bewegingssensoren en dat soort dingen. En dan pas stijgt hij op en maakt hij beelden. En alleen op de juiste plek als het goed is. Dus ja, als je het goed gebruikt, dan kan het privacyvriendelijker zijn dan een reguliere beveiligingscamera. En in die zin, ja, snap ik wel welk probleem het oplost. Maar ja,
Okay,
het is wel overengineerd, dat is waar.
Fair enough. Voor mij moet het volgend jaar pas ergens uitkomen ook.
Ja, klopt.
Voor mij, dat is niet...
Echt een concept.
Het is niet zoals de spullen van Google die binnenkort in de winkel liggen.
Haha,
mooi bruggetje.
Ik denk al, ook, ga je hem gewoon overlopen.
Ik doe ook soms een poging. Want als je dit hoort, dan heeft Google gisteren een evenement gehouden of een livestream of wat het ook gaat zijn. Maar zoals we aan het begin al zeiden, die hebben we nog niet gezien, maar dat is eigenlijk niet nodig. Want ik denk dat Google Arnoud records aan het zetten is in hoe kan ik al mijn spullen al online laten verschijnen of in winkels voordat het überhaupt aangekondigd is.
Ja, we hadden natuurlijk vorig jaar of 2 jaar geleden, ik weet niet, voor mij was het vorig jaar, dat je al een Pixel-telefoon kon kopen in Georgië of Kazachstan, ik weet niet meer precies waar.
Maar ook echt 2,5 maand van tevoren of
2,5 maand van tevoren. Maar deze keer is het niet eens dat, hè. Het is gewoon die nieuwe Chromecast, die kan je kopen bij heel reguliere winkels in de Verenigde Staten, wat hun thuisland is. Dus ja, dat is wel echt bizar. En de Pixel 5 en de Pixel 4a 5G, die waren ook niet zo'n groot geheim, want ze hadden zelf al een soort van plaatje van de zijkant laten zien en de namen bekend.
Dat doen ze nu vaak inderdaad. Dat hebben ze vorig jaar ook met de Pixel 4 gedaan. Toen was er een leak over hoe de camera bump eruit zag. En toen hebben ze 4 maanden van tevoren volgens mij alvast gewoon een plaatje van dat hoekje van de telefoon laten zien. Zoals je het Engels zegt, they're leaning into it. Weet je, als er iets gelekt wordt, dan gaan ze gewoon er lekker in mee. Maar we gaan er dus nu vanuit, lieve luisteraars, dat jullie gisteren, als je het gezien hebt, gehoord hebben over een Pixel 4a 5G, een Pixel 5, een nieuwe Chromecast en een nieuwe, ja, wel te hebben over smart speaker, wat geen Google Home heet, maar Nest Audio. Heel misschien dus nog een grote verrassing, dat zou leuk zijn. Maar dit is in ieder geval waar we het nu van weten. Wat je zegt, Arnoud, die hele aanloop naar die Pixel-telefoon is ook voor mij een beetje gek geweest, want... Ik heb het wel een klein beetje gevolgd en ik heb het idee dat er nu namen op staan die er voorheen misschien niet op stonden en dat ze ook een beetje hebben zitten shuffelen met die line-up.
Ja, dat is wel waar. Laten we even een paar maanden terug gaan in de tijd. De Pixel 3a, die zou een opvolger krijgen, die kwam in het voorjaar van 2019 uit met de Pixel 4a. Gewoon eenzelfde soort telefoon. En die kwam niet in het voorjaar. En toen bleek al snel dat hij was uitgesteld. Die kwam uiteindelijk in augustus. En dat was een gewone Pixel 4a, maar geen XL-versie meer. En toen zeiden ze al, er komt een Pixel 4a 5G en een Pixel 5. En beide zagen er ook iets groter uit. En één daarvan is ook groter, dat is de 4a 5G. Dus het lijkt erop alsof dat een soort van XL-versie was die is omgekat of zo. Daar lijkt het meest op. Maar dan hebben ze dus... 3 telefoons nu dit jaar in de line-up. Een 4A, een 4A 5G en een 5. En alle 3 kosten ze tussen 350 en 650 euro. Om en nabij. En dat betekent dat ze gewoon stevig in de midrange-markt zitten. En niks meer hebben in de high-end telefoonmarkt.
Inderdaad, want vorig jaar had je nog de Pixel 4 en de 4 XL. Ik heb hem zelf ook. Ik ben zo'n maloot die wel ervoor geld weer uitgaf. En het was met volgepropt met van alles en nog wat. We hadden voor de eerste keer face unlock met infrarood sensors en dot projectors. En we hadden Project Soli kwam eindelijk na 5 jaar. De superkleine radarchip had eindelijk zover verkleind dat hij in een telefoon kon. Ik kan zwaaien over mijn scherm om het volgende nummer te kiezen. Vanaf dag 2 dat ik deze telefoon heb, nooit meer gedaan. Maar ze hadden er heel veel tech in gestopt. Vanuit het idee van, wij gaan ook echt iets high-ends neerzetten. En nou, de Pixel 5, als we die dan eventjes pakken als voorbeeld, wat dan het duurste wordt, is nu het idee dat daar een Snapdragon 765G in zit, denk ik. Dus dat is echt wel upper mid-range, maar niet de 800-serie. Er komt weer een vingerafdrukscanner op de achterkant. Ze gaan het hele face unlock er weer uitslopen. Ik ben ook heel benieuwd intern of dat te maken heeft met de pandemie trouwens. Omdat vooral in de VS iedereen strak aan de mondkapje zit. En ik weet wel dat die face unlock dan weinig meer doet. Maar... veel van de high-end features. Dat Soli is eruit. Goede zet?
Dat zullen we komende maanden moeten zien. Ik denk het wel. Want wat je zag, dat was het probleem. Wat jij zegt, misschien heeft het met de pandemie te maken. Dat lijkt me echt onzin. Ik denk dat ze deze keuze al eerder hebben gemaakt. Want Soli is toffe techniek. Maar als je het wel beschouwt, dat zei je zelf ook. Op dag 2 heb je het voor het laatst gebruikt. Het is gewoon de toepassing.
Nou, ik gebruik het onbewust dat als je je telefoon oppakt om te gaan face-unlocken, dan weet je dat je in de buurt bent. Dat is, ik gebruik dagelijks eigenlijk, maar niet opzettelijk.
Ja, oké. Okay, maar dat werkt dus alleen als je face-unlock er ook op hebt. Maar op het moment dat je een telefoon wil maken met een wat randlozer scherm, dan kom je ruimte tekort en het voegt heel veel extra kosten toe aan de telefoon. Die je niet zou hebben met een vingerafdrukscanner aan de achterkant. Die is gewoon qua componenten veel simpeler en dus goedkoper. Dus ik denk dat daarom de keuze is gemaakt om een wat meer modern uitziende telefoon te maken met minder rand aan de bovenkant en toch goedkoper. Je zag ook dat ik weet niet of dat een lek was of echt bevestigde info, maar dat ze intern niet helemaal tevreden waren met de keuzes die zijn gemaakt voor de Pixel 4. Om bijvoorbeeld de accu zo klein te houden. Er was gewoon veel extra ruimte nodig voor die andere componenten.
Nou, het gekke daar is, ik herinner waar je aan refereert. En voor mij was het dat Rick Osterloh, de hardwarebaas, daar een soort na de launch over heeft gezegd. Een soort van richting zijn team. Ja, dat is niet goed gegaan of zo. Maar ik denk van, ja, nee. Je bent toch uiteindelijk de hardwarebaas bij Google. Jij ziet dit aankomen, dat het product eraan komt. Jij mag er ook tijdens wat van vinden.
Het lijkt me ook niet dat hij tijdens de presentatie hoort van, hé, maar weet je hoe groot de accu eigenlijk is? Dat weet hij natuurlijk al maanden van tevoren. Dat lijkt me logisch. Maar de Pixel 5 is dus daadwerkelijk de exit van Google uit het high-end segment. Want vanaf de Pixel 1 kostte hij €800-900. In Duitsland en in Nederland is hij nog altijd niet te koop geweest. En dit is beduidend goedkoper. Ze laten het gewoon varen. De Pixel 3a die heeft kennelijk geïnspireerd om in de midrange markt wat actiever te worden. Omdat Google daar wat meer telefoons lijkt te verkopen. Hier is het ook bevestigd, de uitwerking van, denk ik.
Voor mij weten we ook uit marktcijfers dat de 3a echt wel een succes was. En dat de 4 eigenlijk tegenovergestelde dat niet was. Dus dan uiteindelijk kiezen ze nu, denk ik, dan gewoon beter. En ik heb ook het idee dat ze hier ook een beetje mee tegemoet komen. Aan wat waren de grootste kritiekpunten van de Pixels de afgelopen jaren? Dat was toch accuduur. Ja. Altijd ondermaats, hele kleine accu'tjes. Nou, nu gaan ze met de Pixel 5 in één keer naar 4000 plus mAh. En wat ik ook een hele interessante vind, is dat ze eigenlijk vorig jaar, dat mensen ook al zeiden, ja, stop een keer een wide-angle camera op. Dat is toch een beetje wat je overal ziet. En toen had je destijds de lead van het Pixel camerateam, die nu bij Adobe werkte, Nee, telefoto. Dat is where it's at. Dat is wat mensen willen. Hij is weg. En de telefoto ook. Dus kijk, ik weet niet of dit ding in de markt heel veel gaat verkopen. Maar ik heb wel het idee dat voor de Pixel fanboys, maar als je op de subreddit van Pixel gaat kijken, zeg maar, dat dit wel een beetje de dingen zijn waar mensen bij de Pixel 4 niet zo blij mee waren. En om gevraagd hebben en nu ook gewoon krijgen. Wat mijn grootste vraag is, wat ik me afvraag, is dit een echt nieuwe koers? Of is dit een tijdelijk ding? Want we weten ook dat Google werkt samen met Samsung aan bijvoorbeeld eigen socks. Hè? Dat ze de chipproductie in-house willen doen. Dat ze best wel wat stappen willen zetten. Is dit niet van, oké, we nemen een soort tussenjaartje. We maken een redelijk makkelijk te produceren telefoon. En dan kunnen we langer werken aan ons echte high-end telefoon die er volgend jaar uit zou komen. Zie jij dat gebeuren?
Weet ik niet. Ik denk ook, en ik kijk ook een beetje Erik aan hiervoor, misschien dat hij nog meer zicht hierop heeft dan ik. Maar als je een eigen sok produceert, is gelijk in de high-end beginnen, is best wel een uitdaging. Want dan heb je het nieuwste procedé nodig en alle nieuwste technieken. En ik denk dat je daar meer schaal voor nodig hebt dan Google, denk ik, op dit moment heeft in de smartphone-markt. Huawei heeft er ook jaren over gedaan om enigszins concurrerende soks te maken. Voor smartphones die zeg maar in de high-end iets in de melk te brokkelen hadden. Denk je dat het kan, Erik, binnen gelijk beginnen in de high-end met smartphones als je een nieuwe sok maakt?
Ja, de vraag is hoeveel je er wil afzetten natuurlijk ook en waar je ze laat maken. Want tenzij ik fout geïnformeerd ben, heeft Google geen eigen chipfabrieken.
Dus nee bij Samsung is voor mij het idee nu.
Ja, precies. En de vraag is natuurlijk wel, wat is de capaciteit daar die ze kunnen krijgen? Zeker op die allernieuwste productielijnen. Dus dat weet ik niet. Maar wat wellicht ook meespeelt, en ik ben niet zo'n enorme kenner van de smartphone-markt, maar is het ook niet gewoon zo dat om high-end telefoons te kunnen kopen, dat je goede deals overal moet hebben met telco's en dat soort dingen, om die telefoons in bundels te verkopen? En dat je ziet dat als je niet gewoon heel groot bent, dat het ontzettend moeilijk is om in die markt voet aan de grond te krijgen?
ik denk in de Verenigde Staten dat dit zeker geldt. Voor Nederland, ja, ik heb altijd vermoed dat dit een van de redenen is dat Pixels officieel niet in Nederland verkocht worden. Het spelletje gaat verder dan we leggen gewoon wat dozen in een paar winkels en dan komt het wel goed.
Nee, je moet ook goede deals met de KPN's en zo van deze wereld hebben.
Ja, en het is tegenwoordig natuurlijk wel iets. Ik weet eigenlijk niet wat het effect van die BKR-regelingen is geweest. Of nu mensen dan inderdaad veel meer loskopen en dat soort dingen. Maar inderdaad, het is wel echt het marketingspelletje rondom een telefoon vermarkten. Dat is nogal wat. En dat is niet hetzelfde als een laptop in de winkel leggen bijvoorbeeld.
Nee, alleen een goed product hebben is daadwerkelijk lang niet genoeg. En Google heeft sowieso niet de wil om er een enorme campagne achter te zetten die echt wereldwijd loopt. Dat heb ik bij hun nog niet gezien. Dus,
en het gekke is, ik was vorig jaar nog op Google I.O. in 2019. En toen heb ik het meneer Osterloo gevraagd van wat is nou dat doel met die pixels? Want lekker, hè, maar ik zit hier in zo'n Q&A met alle mensen aan zo'n roundtables. Iedereen heel netjes, laat ik gewoon zo Hollands lekker gewoon direct zijn. Willen jullie nou groot scoren met die dingen? Is dat het doel? Want ik weet je, het is jaren achter elkaar. We doen wel dingen en ja, we zijn er heel blij mee en heel trots op. Maar je hebt ergens het gevoel dat zij niet intern hebben gezegd, jongens, bam, vuist op tafel. Wij gaan significant double-digit marktaandeel pakken. Dat, zo voelt het niet. En het was heel duidelijk. We zeiden, ja, dat is echt het doel. Dat willen we echt bereiken. En misschien is dus die stap naar beneden op de prijsladder, is dan misschien hun manier om daar nu te gaan komen.
Ja. Ja, ik heb er nog wel wat tips voor, hoor, want dit gaat het ook nog niet doen.
Je nou, moet kom maar, dan, het tiphoekje van Arnoud Wokke, telecom-expert.
Tada.
Luistert u mee, Google?
Meer modellen in meerdere prijsklasses helpt sowieso. Alleen Apple komt eronder uit, maar Apple die heeft echt een uitzonderingspositie. Als je op Android iets wil doen, dan moet je echt concurreren met de groten ter aarde. En dan moet je dus voldoende schaal hebben om componenten groots in te kopen. Want anders krijg je niet de goede prijzen, zijn je telefoons te duur en dan gaan Samsung en Xiaomi gaan knijterhard over je heen. Dus ja, om dat marktaandeel te winnen, zul je scherpe prijzen moeten hebben en relatief veel modellen, zodat veel mensen ze kunnen kopen. En daarnaast moet je op heel veel plekken aanwezig zijn. Dus deals met alle winkeliers, alle retailers online, alle providers in heel veel grote landen. Nederland is dan niet het meest doorslaggevende land, maar ja, het alle beetjes helpen daarin. Want anders dan krijg je niet de schaal. Het is precies wat Xiaomi heeft gedaan. Die heeft gewoon geprobeerd om op een snelle manier veel telefoons te verkopen. En met dat marktaandeel proberen ze aantrekkelijkere telefoons te maken om zo uiteindelijk een bedrijf daarop te bouwen. En dat heb ik Google echt niet zien doen. Dit was een beetje een soort van, ze probeerden te kijken of ze een soort van Apple van de Android-wereld konden worden. En dat lijkt het niet te zijn geworden.
Nee, dat herken ik ook. Nogmaals, we hebben dus Pixels, als het goed is, zijn aangekondigd. Waarschijnlijk een nieuwe Google Home, een nieuwe Nest Audio. We hebben ook al plaatjes van gelekt zien worden, die eigenlijk datzelfde textuurtje heeft. Het fabric-achtige wat we voor veel producten zien. Dat zal waarschijnlijk een nieuwe speaker zijn die goed klinkt. Valt weinig over te zeggen, maar wat ik eigenlijk het meest interessante product van de line-up vind, is de nieuwe Chromecast, die eigenlijk geen Chromecast meer is, toch Erik?
Nou, het is een Chromecast Plus. En hij is niet alleen uitgelekt, je zei het net ook al, hij ligt in verschillende Amerikaanse winkels, ook gewoon in de winkel. En ook dan niet een half uurtje, maar is te koop. Het staat op internet, de dag daarna is
gewoon
hij nog steeds te koop.
Gewoon een week lang zie ik op Reddit al mensen, ik heb hem gehaald en zo. En voor mij heeft Google een soort van, dit gaan we niet meer tegenhouden.
Je hebt het laten varen volgens mij inderdaad. Het is de cat is out of the bag, dus we weten allemaal dat hij er is. Ja, en het grappige is, het is inderdaad, je zegt het is geen Chromecast meer. Het is nog steeds wel een Chromecast, alleen het is een Chromecast Plus. En ook als je op die verpakking kijkt, staat de Chromecast with Google TV op. En dat is wel aardig. Want Google TV, dat is iets wat al eerder is geweest. In 2012 hebben we in Nederland in ieder geval een kastje van Sony gehad. Wat heette toen ook een Google TV kastje.
Oh, wow.
Ik heb hem nog gereviewd. De review staat nog op onze zuster site Hardware Info. En het idee daarvan was dat het een aggregatiebox werd. En dat klinkt bekend als je ziet, als je kijkt wat ze hiermee willen doen. Die vorige Google TV, die had een HDMI-import waar je dan je set-topbox op aansloot en een HDMI-uit uiteraard die naar je televisie ging. En het idee was dat kastje het beste van lineaire televisie en van internetdiensten bij elkaar bracht. Nou, dat werkte niet zo heel erg fantastisch, want hij wist niet wat er dan via HDMI van je set-topbox aan content binnenkwam. Dus hij kon daar weinig informatie aan verrijken. En er was qua software, maar qua hardware ook van alles op aan te merken. Dus dat is een stille dood gestorven. Maar het interessante als je nu kijkt naar wat ze met deze nieuwe Chromecast with Google TV willen doen, is eigenlijk weer een beetje hetzelfde. Namelijk allerlei diensten integreren in één groot homescherm, waar je dan dus van onder andere bijvoorbeeld Netflix, maar Amazon Prime Video, Disney Plus en HBO, van allerlei diensten verschillende soorten content bij elkaar te zien krijgt. Hij heeft daardoor dus een eigen interface. Dat hadden de voorgaande Chromecast niet. Want dat was eigenlijk alleen maar een kastje waar je een URL heen stuurde waarin zei van ga dit maar afspelen. Dit ding heeft dus een interface en een afstandsbediening. Dus dat is ook wel echt een verandering.
Dus eigenlijk is dit een beetje, we hebben nog, hoe lang geleden? Dat weet ik even niet. Je had de Nexus Player ooit. Want toen kwamen ze met Android TV en ze wilden een eigen stukje hardware. Dat je de Nexus Player, die was niet al te duur, maar rond €100. Als je tegenwoordig een high-end Android gebaseerde mediaspeler wil, dan koop je nog steeds Nvidia Shield. Ik denk voor mij het Android-product met de langste ondersteuning misschien wel officieel.
Ja, echt fantastisch. Ik heb zelf een Shield uit 2016, dus eerste generatie, komen nog steeds updates vooruit, worden nog steeds verbeterd.
En hij speelt gewoon moderne 4K dingen af en zo. Dus dat props aan Nvidia. Maar dat kun je dus nu kopen. Voor mij heeft Xiaomi heeft een Mi Box. Voor mij is dat ook een klein mediaspelertje. Maar dit moet echt voor 5 tientjes echt nog helemaal eronder gaan zitten. En misschien eventjes wel op de features overgaan. Van Android TV naar Google TV. Dus het heette ooit Google TV. Toen was het Android TV. Nu weer Google TV. Ik meen te merken dat Google langzaam de naam Android wil uitfaseren. Ook veel apps. Dat was dan vroeger ook gewoon op je telefoon. Het heet nu Google Messages. Het is Google Play. Het was ooit de Android Market. Op heel veel plekken worden langzaam maar beetje wordt de merknaam Android weggehaald.
Is dat ook Android dat jij... Wear is Wear OS.
Ja dus jij ziet het ook, Arnoud, in bredere zin?
Jazeker, ja. En het lijkt me ook logisch, want hoewel Android duidelijk van Google is, is het een open source project. Dus iedereen kan ermee aan de slag. En ik denk dat dat ook de reden is dat ze liever het simpeler willen maken. Dus Android is een soort van submerk van Google, maar dat is te ingewikkeld. Dus als je er gewoon Google bij zet, dan begrijpen meer mensen wat het precies is.
En misschien is Android eindig. We weten dat Google op de achtergrond aan allerlei nieuwe OS'en aan het sleutelen is. Aan Fuchsia en weet ik niet wat allemaal. Dus misschien dat ze ook langzaam willen dat mensen meer aan Google denken en Google zien in plaats van Android. Want misschien wil je wel iets anders gaan vermarkten. Maar dat is dus één ding. Maar wat jij zegt, Erik, dat vond ik ook... Het grappige is, dat ding is dus al te koop. Dus je kan gewoon online allemaal filmpjes vinden. En ze lijken hier wel een heel valide probleem mee te willen oplossen. Los van natuurlijk ook dat ze hier dik geld mee willen verdienen. Maar ik heb wel, zat ik op de bank zit met mijn vrouw en dan zeggen ze, hey, zullen we weer even die serie verder kijken? En dan zie ik haar een beetje naar die remote staren, want er zit een Netflix knop op en er zit een Prime Video knop op. En ik heb dan ook een paar dingen gemapt, de cijfertoetsen die lang inhoudt, kun je ook naar Plex gaan of andere dingen. En dan kijkt ze me af en toe aan, waar keken we dit ook alweer? En het idee is voor mij dus van die Google interface, is dat die dus waarschijnlijk met bepaalde API's die dan moeten inhaken, dit allemaal bij elkaar gaat brengen, toch?
Ja, je hebt dus verschillende homescreens. Onder andere eentje een search. Nou, dat spreekt voor zich, maar ook een for you, waar die dan dus kennelijk op basis van jouw kijkinformatie echt iets maakt dat helemaal voor jou is. Maar ook gewoon movies en shows. En daar krijg je dus niet van één aanbieder, maar van meerdere aanbieders shows te zien. En films dus ook. Deels zit dat natuurlijk ook al wel in Android TV, want dit draait op de achtergrond, draait dit hetzelfde als Android TV, voor zover ik in ieder geval nu begrijp. Je kan ook gewoon Android TV apps erop installeren, dat lijkt allemaal te werken. Het is met name een nieuwe frontend die eromheen zit. Maar ze laten dus ook wel heel duidelijk in die overzichten zien, krijg je tiles van bijvoorbeeld The Mandalorian, en dan zie je er heel duidelijk onder staan dat het op Disney Plus is. En van een andere serie zie je heel duidelijk dat het op een andere dienst is. Dus ze geven wel heel duidelijk ook aan wat de bron van de content is. Je kan het dus zien, maar je hoeft het niet per se te zien. Je kan ook gewoon naar de tiles kijken en inderdaad gewoon aanklikken van ik ben hier vorige keer geëindigd, ik ga nu weer verder. Of dit lijkt me interessant. En ik ben
of als er meerdere bronnen zijn, laat het voor mij ook zien. Want soms heb je dan een serie of meerdere diensten, vooral in de VS heb je dan HBO, nog andere dingen erbij. Ja. Dat je dus de media kan aanklikken en zegt hij, goh, ik heb hem op deze plekken voor je, waar wil je? Ja. En dat is natuurlijk wel interessant. Als je het hebt over waar we net over hadden, over competitie en concurrentie en prijzen. Als het om een film huren gaat en ik kan gewoon zien, nou daar kun je me zitten bij je abonnement inbegrepen. Want je kan ook aangeven, ik heb een abonnement op Netflix, ik heb een abonnement op Prime. Maar misschien kun je wel op 3 plekken dat ding huren voor verschillende prijzen.
Ja, en ik denk dat ook, ik bedoel, de vraag is natuurlijk, waarom doet Google dit nu? Want die Chromecast werkt op zich best prima. Sterker nog, werken hartstikke prima. Ik heb zelf ook nog een oude Chromecast, de allereerste generatie volgens mij uit 2013, doet het ook nog steeds prima. Is ook zo'n product waar nog steeds updates voor komen. Ik bedoel, die is dus niet 4K en geen HDR en dat soort dingen, maar het ding werkt gewoon nog steeds met alle nieuwe content. Het punt is alleen, je wil als fabrikant weer de afstandsbediening letterlijk in handen hebben. En dat is wat Google hier nu dus ook doet. Die zorgt ervoor dat je zometeen de Google afstandsbediening in handen hebt. En dat je dus via de Google dienst of via een dienst die Google jou wil voorschotelen, content tot je gaat nemen. Want wat ik dus ook begreep is dat je kan dus inderdaad aanvinken op welke diensten je geabonneerd bent. Maar ik las in een preview dat ook diensten waar je niet geabonneerd bent, dat je daar nog steeds content van ziet. En dan vraag ik me af, zit daar dan een commerciële reden achter?
Nou, ik denk dat er zo'n balk is met aanbevelingen en er staat Disney Plus in. Ik neem aan dat dat niet gratis is voor Disney Plus.
Nee, en de afstandsbediening heeft uiteraard een YouTube-knop, maar er zit ook een Netflix-knop op. Dat zal ook niet gratis zijn geweest. Dus ik denk dat hier best wel content gepusht gaat worden naar je, of dat bepaalde diensten gepusht gaan worden. Want en hier zit er natuurlijk ook weer de Play Store achter met 30% waar we het in het begin van dit verhaal over hadden.
Dus, die profiteert.
Die afstandsbediening in handen hebben, dat is zeer lucratieve business.
En dit is natuurlijk iets wat we al, dat weet jij helemaal, al langer in de tv-markt zien. Dat we waar we, nou, ik denk 5 jaar geleden als een tv recenseerde, nog echt nooit hoefden te hebben over advertenties op het homescreen en dat soort dingen. Dat bij steeds meer merken nu terugkomt van ja, niet zo opzichtig misschien als hier, maar dat ook de Samsung van deze wereld en de LG's toch langzaam in zo'n tv-interface een beetje advertenties aan het opdringen zijn, toch?
Ja, dat gebeurt. Afhankelijk van de fabrikant en vaak zijn het dan ook weer advertenties voor apps, dus valt het wel mee. Dan is het meer van, hè, deze app is misschien interessant voor jou. Het zijn niet compleet smart TV-vreemde advertenties.
Het zijn geen banners.
Nee, maar het zijn wel inderdaad advertenties en dat is hier natuurlijk ook. Want op het moment dat jij continu, bijvoorbeeld, je hebt geen abonnement op HBO, maar je krijgt wel continu HBO content voorgeschoteld. Ja, ik bedoel, en als HBO daarvoor heeft betaald, dan is dat feitelijk gewoon reclame natuurlijk die je in je mik krijgt. En nogmaals, dit is een beetje op de feiten vooruitlopen, want dit is op basis van eerste previews die ik op internet heb gevonden. Maar ik kan me wel voorstellen dat de manier waarop content hier wordt aangeboden, dat daar hier het verdienmodel achter zit.
Denk je dat mensen dit fijn vinden? Kijk, wij analyseren dit meteen nu kapot. Dan zeggen we, wacht even, technisch is dat misschien wel dus reclames die je te zien krijgt en zo. Maar als ik even aan Jan met de pet denk, je hebt gewoon één interface, je Netflix staat erin, je Prime, je YouTube, het staat allemaal in één ding. Dit moet een beetje het startpunt van je mediaconsumptie worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen, en zelfs als ze ook, dat je nieuwe series gepusht krijgt, denk je, oh wacht even, daar hoorde ik laatst iemand over, nou niet op werk, want daar kom je niet meer, maar in de supermarkt, daar hoorde ik iemand over. Kijk eens, hij staat ertussen wat makkelijk. Ik heb wel het idee dat dit voor mediaconsumenten wel het allemaal nog makkelijker maakt, Arnoud.
Ik denk het ook. En ik denk ook dat het precies de gedachte is. Want nu is je vraag bijvoorbeeld, moet ik Amazon Prime Video hebben? Moet ik Netflix hebben? Moet ik Disney Plus hebben? Moet ik Videoland hebben? En dan is het, moet ik Disney Plus hebben omdat ik de Mandalorian seizoen 2 wil kijken? Want dat wil ik nu kijken. Er staat een knop. Google heeft je betaalgegevens. Het is natuurlijk super makkelijk om het dan af te sluiten. Althans, als ze het goed doen, hè. Dus ik kan me voorstellen dat het wat overtuigender is dan dat je gewoon kijkt of je nog een streamingdienst nodig hebt. Dan is het gewoon, oké, ik wil het voor dit doel. En ik denk dat dat veel meer mensen overtuigt. Ja.
Zijn er tv-fabrikanten, Erik, want daar wordt heel veel geklust aan de smart tv-interface natuurlijk ook, die ditzelfde ongeveer doen of hiermee kunnen concurreren?
Nou, kijk, Android TV lijkt hier al wel een beetje op, want het homescreen van Android TV, dat laat je ook gewoon direct content aanbevelingen uit verschillende diensten zien. Die groepeert het dan. Dus je hebt dan een rij met Netflix en een rij met Amazon Prime. En hier komt het dus daar door elkaar te staan meer. Dus het is hier
maar dat
nog
zijn volgens mij op Android TV moet je dus de app al geïnstalleerd hebben en dan zie je wat die app aanbiedt.
Ja, en ik weet niet hoe dat hier is. Want ik weet dus niet of je bijvoorbeeld HBO content al te zien krijgt als je niet die app er daadwerkelijk op hebt staan. Dat zullen we moeten gaan zien als we het product zelf hebben. Maar ik denk dat dit, ik vind het zelf ook, het ziet er goed uit. De interface video's die we hebben gezien zien er ook uit alsof het heel snel reageert allemaal. En dat is wat mij betreft echt heel belangrijk. Want ik heb een oudere Android TV, dat is niet mee te werken. Terwijl mijn Shield, hetzelfde besturingssysteem dat vliegt, dat is super fijn om mee te werken. Nou, als dit een beetje richting die Shield ervaring gaat. Ja, ik vind het wel fijner om inderdaad gewoon met de afstandsbediening door een catalogus heen te bladeren. Dan op je telefoon te gaan kijken van wat wil ik bekijken en dan een kast opzetten. Ik bedoel, het is feitelijk hetzelfde, alleen het is wel makkelijker als je het gewoon met een afstandsbediening kan doen.
Maar dan het feit dat je dan dus niet native op je tv bezig bent, dat vind jij niet erg. Want je hebt dus ook ingebouwde apps, allemaal dingen. Maar jij zegt, ik plak me gewoon vast op HDMI 1.
Ja, ik kan het zeggen, je hebt HDMI CEC, dus tegenwoordig dat werkt goed. Dus je kan op het moment dat je zo'n box aanzet, of dit kastje, want hij heeft dus ook een aan-uitknop. Op het moment dat je die aanzet, kan je dus ook zorgen dat je televisie automatisch aangaat en naar de juiste input als je een nieuwe televisie hebt. Dus dat is redelijk seamless als het allemaal werkt zoals het zou moeten. Dus daar merk je niet zo gek veel van.
Gebruik jij Smart TV, Arnoud?
Ja, en ik heb ook een Chromecast. Ik gebruik ze daadwerkelijk allebei. En ik krijg het idee dat dit een beetje zou dubbelen. Want nu de Chromecast, die heeft echt een aparte functie. Hè. Vanaf mijn telefoon kan ik dingen streamen. Wil ik iets gewoon op Netflix kijken, dan kan dat gewoon via de app die op de tv staat. En dit lijkt wel ontzettend te gaan dubbelen daarmee. Dus heb nog een beetje moeite om het nut ervan in te zien.
Nou ja, de Chromecast functionaliteit zit erin. Dus je Chromecast kan weg. Die mag op VNA, alsjeblieft. Heb je niet meer nodig. Dat zit hier dan in. En ik denk wel dat ze voorsorteren op een toekomst dat er gewoon vrijwel geen lineaire tv gekeken meer wordt. Of via een app die dan op die interface zit. Want waarom zou ik nu terugschakelen van mijn HDMI 1-poort naar mijn set-top box of mijn CE Plus ingebouwd, is als ik tv wil kijken. Maar er zijn heel veel mensen voor wie tv kijken betekent, ik ga Netflixen, Prime, YouTube of dat soort dingen. Dus ik snap als dit gewoon jouw tv-interface, op een gegeven moment weet je niet beter. Jouw tv staat op HDMI 1, daar hangt een nieuwe Chromecast aan. En daar vind je alles wat je wil vinden.
Ja, ja. We zijn er nog lang niet, maar ook de grote kabelaars zoals in Nederland dan de Ziggo, die zijn echt wel bezig met de move vanaf lineaire tv, dus vanaf DVB-C, wat gewoon een ontzettende hoeveelheid bandbreedte kost, die ze continu bij iedereen naar binnen duwen, zonder dat je het, of je het nou gebruikt of niet, maar 24 uur per dag gewoon die bandbreedte daarvoor moeten reserveren. Zij gaan ook veel liever over naar IP als dat mogelijk is. En er zijn dus ook al, ik weet niet of die nog in beta is, maar je hebt natuurlijk Ziggo Go apps, in ieder geval voor mobile en volgens mij ook voor Android TV.
Ja, ook voor Android TV. Ja.
Nou ja, dat kan je zo meteen dus ook hierop gaan installeren. En zeker als het dan ook een beetje slimme manier is van metadata uitwisseling, zodat hij bijvoorbeeld ook weet van, jij kijkt altijd Formule 1, dat komt er nu bijna aan. Het staat nu gewoon voor je klaar, als het ware, op je homescreen. Klik hier nu om naar kanaal 14 van Ziggo te gaan, wat dan dus niet een lineair kanaal is, maar gewoon een IP-kanaal. Als die kwaliteit daar goed van is, ja, dan is mij dat in principe om het even. Dan hoef ik daar mijn set-topbox of mijn interne tuner niet voor te gebruiken. Dat is
nou ja, prima. En wat je natuurlijk ook hebt, het is natuurlijk wel, vijftientjes is voor veel mensen wel categorie, mensen praten hierover, dat klinkt handig. Ik neem er wel eentje mee.
Dit is ja, want dat is het mooie. Want ik weet niet of we dat al benoemd hadden. Maar inderdaad, in Amerika gaat die $50 kosten. Of dat in Nederland ook €50 is, weet ik niet. Maar daarmee wordt hij dus goedkoper dan de Chromecast Ultra. Wat je tot nu toe nodig had om 4K te kunnen doen. En dit apparaat kan dus alles. Dus inclusief 4K, inclusief HDR, inclusief Dolby Atmos uitsturen.
Het
dus
idee eigenlijk is dat die Stadia gaat ondersteunen.
Ja. Het enige wat er niet standaard in zit, is een Ethernet-verbinding. Wat op de Chromecast Ultra wel zit. Daar heb je een Ethernet-verbinding op de powerplug. Maar ik begreep weer wel dat gebruikers hem ook al hadden geprobeerd met third-party USB-C Ethernet-adapters. Dus het zou wel gewoon
dat dat ook werkt, inderdaad. Ja. Dus je hebt voor 15. Dus dit is een beetje het console-model. Voor mij verkoopt Google deze dingen gewoon zo goedkoop mogelijk. En dan ben je binnen. Dan ligt die afstandsbediening op de koffietafel. En dan kunnen ze van start gaan.
En als jij dan je Prime-abonnementje weer afneemt voor de season 2 van The Mandalorian, Google gewoon van, hey Disney, doe mij maar 30%.
Ja, nou ja, dat is waarschijnlijk een beetje hoe ze dat in de toekomst zien. Hey, heel veel kort nog richting het eind, Erik, want dit draait op Android TV. Er zijn ook tv-fabrikanten die Android TV inzetten, Sony, Philips. Gaan dat twee losse dingen worden, denken we? Is dit gewoon Google's versie bovenop? Of gaan ze ook nog eens opdringen aan die tv-fabrikanten om dit soort dingetjes mee te leveren?
Ik heb geen idee. Ik hoop dat we daar vanavond, op het moment dat mensen dit dus luisteren, gisteren meer over horen. Want wij weten nu dus het product, we weten wat het kan, maar we weten nog niet het verhaal erachter. Dus ik ben heel benieuwd wat dit inderdaad ook betekent voor bijvoorbeeld de merknaam Android TV. Gaat dat inderdaad uitgefaseerd gaan worden? Gaan ze daar nu wat over vertellen? En ik weet er nog niks over, dus ik kan speculeren.
Misschien goed belrondje ook als dit eenmaal publiek is langs de tv-fabrikanten. Want ik kan aan de ene kant voorstellen, Android TV was steeds meer marktaandeel aan het verscharen. Best wel makkelijk voor zo'n tv-fabrikant. Hoef je niet elke keer die software zelf te bouwen, zoals LG met webOS doet. Als Google op een gegeven moment zou zeggen, ja, dit is de nieuwe versie van Android TV, take it or leave it. Ik kan me ook denken dat een tv, ja, hallo, er wordt wel heel veel overgenomen dan opeens. Het is wel iets meer dan alleen de interface. Ook het hele ecosysteem eromheen.
Ja, je ziet natuurlijk dat bij Android TV, wat in Nederland feitelijk door de grootste twee die het gebruiken, dat zijn Philips en Sony natuurlijk. Die doen allebei ook wel eigen dingetjes nog weer eromheen. Dus je hebt inderdaad wat homescreen wat redelijk vaststaat, waar ze nog wel weer wat eigen app suggestions in mogen hangen. Er zijn ook weer kleine eigen app stoortjes, maar de basis staat vast, maar ze mogen eromheen nog wel wat doen. En dit is feitelijk ook gewoon weer een extra laag over Android TV, voor zover ik het nu zie. Dus het hoeft niet uit te sluiten dat fabrikanten alsnog wel ook nog weer een beetje een eigen sausje eraan kunnen toevoegen.
Check. We zitten alweer bijna aan de tijd die we normaal een beetje aanhouden. Dus ik wil even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. Een heleboel. Ik zit even te kijken. We hebben een artikel, Arno, misschien weet jij er iets meer van je collega Thijs, over DDoS. Het was trouwens voor mij gisteren of eergisteren even relevant. Iemand was stiekem weer aan het pesten. Onze servers.
Ja, inderdaad.
Lagen we er weer eventjes uit.
We lagen er weer even uit, ja. dat is inderdaad gebeurd. Nee, ik weet er eigenlijk weinig van. Ik schrijf het ook niet.
Mooi, nou, dat is echt de meest geweldige handover die we ooit gedaan hebben in de podcast. Nee, maar ik weet, Thijs is daar meer in die wereld gedoken van. Want waar komen ze vandaan nogmaals? En wat zijn de dingen, hoe dat gebeurt? We hebben natuurlijk ook vorig jaar toen toen de politie, wat was dat ook weer? Help me eventjes. Toen was Tweakers aangevallen, maar nog allemaal andere overheidssites ook. Daar zijn ook mensen voor opgepakt toen. Dus het is best wel een irritant fenomeen, wat ook voor mij heel laagdrempelig te doen is. Dus in ieder geval, daar heeft Thijs een verhaal over geschreven. Dat komt online. Ik zit even aan de reviewkant te kijken, Erik. Als het goed is, als deze podcast geluisterd wordt, hebben wij een roundup van 3080 RTX kaarten.
Ja, die komt vrijdag online.
Oh, die komt vrijdag online. Nou kijk, dat kunnen we dan nog even naar vooruit kijken. Dat was een bevalling in die zin dat we heel blij zijn dat we een paar kaarten bemachtigd hebben. Want zoals we in de podcast al gezegd hebben, is de verkrijgbaarheid die is niet zoveel soeps. Maar we hebben in ieder geval kunnen testen of die reference cooler van NVIDIA nou echt zo goed is zoals we dachten dit jaar. En we zijn ook verder gekeken naar het hele verhaal rondom de caps, de condensatoren.
Capacitor gate,
we noemen het gewoon een gate, want er was nogal wat om te doen. Dus dat komt vrijdag. Ik zit even in de agenda te kijken, jongens. We hebben nog de nieuwe Galaxy Tab 7. Mechanische toetsenborden zijn we mee bezig geweest. Dus als je houdt van klikken die klekken die keys tijdens je videobellen, moet je ook zeker volgende week de site in de gaten houden.
Ja, dat wordt nu allemaal weggefilterd toch in al die video's.
Dat is wel waar. En ondertussen, op persoonlijke noot, ook die van Erik, we zijn heel druk bezig om een Oculus Quest 2 review sample in huis te halen. Want als twee rechtgehouden VR-nerds gaan Erik en ik daar even mee aan de slag om te kijken of dat nou een upgrade is of niet. Of allebei. Ik denk ergens op het laatste.
Hebben jullie nog een Facebook-account?
Ja, dat moet wel, hè?
Ik heb nog wel een Facebook-account. Ja. Ik zit er aan te denken om gewoon helemaal leeg te mieteren, alleen maar dan hiervoor te gebruiken. Maar dat gaan we zeker. Ik ga zeker in de review terugkomen hoe die hele Facebook-link daarbij werkt. Right, dan rond ik hem daar af. Dankjewel, jongens. Dankjewel voor het luisteren of voor het kijken als je op YouTube zat. Heb je nou feedback op deze podcast, dan mag je een comment achterlaten onder de .geek op de site. Of je kan ons altijd mailen op podcast@tweakers.net. Tot de volgende keer.
Doei.